is Ezechiël 16, vers 32 tot vers 43. Ik lees u voor uit de NBG-vertaling. Zo'n overspelige vrouw, die vreemde aanhaalt terwijl zij gehuwd is. Aan alle hoeren geeft men geschenken, maar gij gaf zelf geschenken aan al uw minnaars en lokt het hen daarmee om van alle kanten naar u toe te komen en ontucht met u te plegen. Zo was het bij u in uw ontucht juist omgekeerd als bij andere vrouwen, want men liep u niet als hoer achterna, maar terwijl gij zelf het loon van een hoer gaf, werd er aan u geen gegeven. Zo was het met u juist omgekeerd. Daarom, hoer, hoor het woord des Heren. Zo zegt de Heere, Heere, omdat u eer prijsgegeven en uw schaamte ontbloot werd bij uw ontucht met uw minnaars en met al uw gruwelijke afgoden en om het bloed uw zonen die gij hun gegeven hebt, daarom zie ik ga al de minnaars die gij behaagd hebt bijeenbrengen en allen die gij hebt lief gehad, zowel als allen van wie gij een afkeer gekregen hebt, ik zal hen van alle kanten tegen u bijeenbrengen en ik zal uw schaamte voor hen ontbloten, zodat zij heel uw schaamte zien. Ik zal u richten naar wat men met overspeelsters en bloedvergisters pleegt te doen. Ik zal u maken tot een voorwerp van bloedige grimmigheid en naijver. Ik zal u in hun macht overgeven. Zij zullen uw verhogingen neerhalen en uw verheven plaatsen slechten. Zij zullen u uw klederen uitrekken, uw sieraden wegnemen en u naakt en bloot doen staan. Zij zullen een menigte tegen u doen optrekken die u zal stenigen en met zwaarden neerhouden. En ook uw huizen met vuur zal verbranden en gerichten aan u voltrekken ten aanschouwen van vele vrouwen. Ik zal u met de ontucht doen ophouden en ook het loon van een hoer zult gij niet meer geven. Daardoor zal ik mijn grimmigheid tegen u tot bedaren doen komen en mijn naijver zal van u wijken. Dan zal ik tot rust komen en niet langer vertorend zijn. Tot daar het lezen van Gods woord. Broeders en zusters, ik had dus oorspronkelijk een heel ander onderwerp gepland voor deze morgen dan het onderwerp die we vandaag zullen zien. Maar ik wil graag de Heere danken in alle dingen. En ik bid dat Hij ons allemaal nog veel meer ertoe mag brengen om in navolging van de Heere Jezus te kunnen zeggen: Heere, niet wat ik wil geschieden, maar wat Gij wil geschieden, Heere onze God. Ik kan je meteen gaan afvragen, ja maar Serge, als het de bedoeling is dat we samen de Heer gaan grootmaken en aanbidden vanochtend, ga je dan echt geen betere tekst kunnen vinden dan Ezechiël 16? En terecht. Er zijn 47 hoofdstukken in dit boek. En uitgerekend Ezechiël 16 is de allerminst populaire, mag je wel stellen. We hebben nu de versen 32 tot 42 gelezen. Maar eigenlijk is dat slechts een zesde van heel de profetie die hier opgeschreven staat. Die begint in vers 1 en eindigt in vers 63. Maar niet alleen daarom, omdat sommigen nu eenmaal niet graag zeer lange hoofdstukken lezen, is deze passage niet zo populair, kan je wel bedenken. Er zijn nog veel gewichtigere redenen waarom deze profetie eigenlijk verwerpelijk geacht wordt door nogal wat mensen. Ik heb het niet alleen over Gods tegenstanders, maar ook onder gelovigen, predikanten en uitleggers. Ook onder hen zijn er die aanstoot nemen aan dit woord. Komt dat, hè? Wel, naar de inhoud is deze profetie dan ook vernietigend. En net daarom voor sommigen misschien wel ook deprimerend. Het is geen goed nieuwsshow, geen eenzijdige beeld van de liefdevolle God. Wel zien we hier een rechtvaardige, oordelende God die hier optreedt. We zien hier als het ware één grote rechtszaak die zich afspeelt. Het heeft ook alles van een rechtszaak. Je hebt aan de ene kant Jeruzalem, die op de beklaagde bank zit. En aan de andere kant de Heere God, die voor al de ongerechtigheden die deze stad bedreven heeft, zijn recht komt eisen. Want, zegt hij, Jeruzalem, dat is mijn vrouw. En ik ben haar man. En door deze beeldspraak van de profeet Ezechiël bevinden we ons eigenlijk te midden van een soort van vechtscheiding. Hè? Een heel populair onderwerp in onze dagen. En het is vooral uit deze hoek, hè? De 21ste eeuw, gedachtegoed. Het is vanuit deze hoek dat de meeste kritiek op deze tekst komt. Een eerste kritiek op deze tekst gaat over het taalgebruik van de profeet ten opzichte van die vrouw. Er zijn er vele die aanstoot nemen aan de harde en brutale woorden van de profeet, die bij momenten, zo lijkt het toch, de grenzen van alle fatsoen lijken te overschrijden. En sommigen gaan zelfs nog verder in die kritiek en vinden dit maar een regelrechte aanslag op de seksualiteit van de vrouw. Ja, het gaat hier om overspel, zeggen ze, maar moet dat dan ook meteen, de daad die bij overspel te pas komt, zeg maar de seks dus, moet dan nu zo gortig, bijna semi-pornografisch, uiteengesmeerd worden en in het gezicht gewreven worden van die vrouw? Broeders en zusters, ik heb jullie bewust uit de NBG-vertaling voorgelezen om mij een beetje te schuilen, want het zijn heel harde woorden die Ezechiël in de oorspronkelijke tekst gebruikt. Zeer erg expliciet. Voor de mensen die de NBV-vertaling lezen, ik sta voor, lees een keer vlug, vers 24 en vers 25 nog eens. Wie de NBV-vertaling leest, lees dat een keer voor jezelf, of lees ook een keer het einde van vers 36. Wat daar in de grondtekst staat, echt waar. Ook ik schrok toen ik dat las. Ik kan het hier niet uitspreken, je moet dat maar een keer opzoeken thuis. Wat dat oorspronkelijke woorden zijn die Ezechiël gebruikt. Een tweede kritiek die op deze tekst gaat, gaat over de verhouding die hier geschetst wordt tussen man en vrouw. Ze zeggen, ja maar, als God hier betrokken wordt in deze beeldspraak als zijnde de man, en God zelf gaat zo gewelddadig tekeer tegen zijn vrouw, is dat dan geen geweldige excuus op een zilveren blad aangeboden voor elke gefrustreerde vent out there om ook op die manier tegen zijn al dan niet overspelige vrouw? Als je die rol aan God toebedeelt, ja maar, geef je dan sommigen dan geen excuus? Kijk hoe dat hij omgaat met zijn vrouw. Broeders en zusters, dus alvorens iets meer te zeggen over de oordelen die hier uitgesproken zijn door de profeet Ezechiël betreffende Jeruzalem. Miskent je niet, het gaat over de stad Jeruzalem die als een vrouw wordt afgebeeld of voorgesteld, zinnebeeldig dan. Had ik dus eerst even willen stilstaan bij het feit dat ik niet zomaar omheen deze kritieken kan gaan en doen alsof ze er niet zijn, of gewoon doen alsof ze dit er niet toe doen. Want ze zijn wel degelijk belangrijk. Er is namelijk heel wat te doen geweest om de rechten van de vrouw het afgelopen jaar. Hè? Er is daar heel wat rond te doen tegenwoordig in onze maatschappij ook. Het afgelopen jaar 2012 gaat de geschiedenisboeken in als een dramatisch jaar voor de rechten van de vrouw. Denk maar aan de bekende beelden van het Femme de la Rue documentaire. Over die studenten die met verborgen camera en nota bene in gewone kledij door de straten van Brussel wandelt. En zo lijkt het om de 5 seconden bijna een of andere seksistische opmerking naar haar hoofd geslingerd krijgt. Of denk ook aan de vele schokkende gebeurtenissen die het wereldnieuws hebben gehaald. Hè, in Indië, over in Zuid-Afrika, over die gruwelijke plattreden van de rechten van de vrouw. Er is daar heel veel om te doen geweest het afgelopen jaar. En zo, broeders en zusters, wij leven sowieso al in een maatschappij die zeer kritisch staat tegenover alles wat met geloof te maken heeft. En daarbij moet ik je dus niet vertellen dat de tekst uit Ezechiël 16 als een soort van munitie kan gebruikt worden in handen van zowel losgeslagen fundamentalisten als ook in de handen van een maatschappij die God totaal verworpen heeft. Sommige fundamentalistische strekkingen zeggen, ja, het is geoorloofd. De Bijbel zegt, zo, God doet ook zo, het is ons geoorloofd. Wakkos, hè? Ik kan het gewoon al daarmee beginnen. Maar mijn bekommernis gaat niet uit naar die fundamentalisten en ook niet naar die maatschappij. Maar dat hebben wij trouwens gemeen met hun, totaal niks. Hè? Mijn bekommernis gaat uit naar mijn zusters. Om hen ben ik bekommerd. Om hen hier aanwezig ben ik ernstig bekommerd. Kijk, beste broeders, kort over de broeders eerst. Het is namelijk zo dat wij die Jezus Christus achterna gelopen zijn, kritiek en spotternijen over ons heen krijgen. In de ogen van de wereld zullen we dan ook een dwaasheid gevolgd. Een gekruisigde redder en verlosser gehoorzaam zijn en hem onderworpen zijn, dat is pure dwaasheid in de ogen van deze wereld. Zo was het toen, en zo is het vandaag, nog veel meer. Want de tijd waarin wij leven, in deze tijd is het juist een eer geworden voor de mens om zichzelf op de borst te kloppen en te zeggen, ik ben van God los. Ik bepaal mijn eigen levensweg. Ik ben de Heer van mijn bestaan. En dit is alleen geen verrassing, broeders. Want de schriften zeggen toch dat de liefde zal bekoelen en de goddeloosheid zal gaan toenemen. Als wij dan al, mannenbroeders, te delen hebben in steeds meer spotterijen en ook dom en belachelijk lijken in de ogen van de wereld, omdat wij Jezus willen gehoorzaam zijn, hoeveel meer spot en verafschuwen hebben onze zusters dan niet te dragen? Omdat zij, en zo denkt de wereld over hen, christenvrouwen, hebben hun zelfstandigheid, hun intelligentie, hun zelfrespect, hebben die allemaal achterwege gelaten om een seksistische God te gaan navolgen. Dat is het beeld dat de wereld van jullie hier onze zusters hebben. Jullie zijn als het ware verraders van de vrouwenemancipatie. Hoe haal je je hoofd van die een seksistische God van de Bijbel te willen gaan achterna lopen? Want daar komt al de kritiek van de 21ste eeuw op neer. In de 21ste eeuw lijkt alles geëvolueerd te zijn behalve de Bijbel, die nog steeds zegt, vrouwen, wees uw man onderdanig. In de beschuldiging van seksisme aan het adres van God in de Bijbel, dat is een hot item, kan je wel stellen. Die in die geregelde keer terugkomt ook. Begrijpen jullie nu mijn bekommernis, broeders en zusters? Of dachten jullie dat deze kritiek onze zusters niet raakte? En ik weet wel dat er hier zeer sterke vrouwen zitten, die waarschijnlijk zelfs op zijn minst gezegd niet eens gaan gestoord zijn van al die kritiek. Ik weet dat wel. Ik weet dat wel. Dat er hier zusters zijn die zich aan die kritiek niet al te veel zullen storen. En ik zeg dit niet om vrouwen aan de machtvlag op te hangen. Je moet trouwens altijd al heel argwanend zijn als het een man is die onder die vlag gaat gaan staan en zwaaien. Meestal is de volgende logische vraag, ja, wat deed je in de noorden hier eigenlijk vandaag? Was dat hij niet eens aan onze kant hier een beetje de feministen te hangen? Wees gerust. Ik heb niets nodig. Ik kom jullie hier ook niet aan de mouwen frotten. Hè? Nog is dit een charme-offensief om jullie geveinst op een standaard te plaatsen en te bewieroken. Jammer, hè? Nee. Gaan we toch doen. Ik weet gewoon, broeders en zusters, dat er in deze plaatselijke gemeente, hoewel wij een klein gezin zijn, mag je zeggen, dat er hier veel zusters zijn die een behoorlijk goed beeld hebben van wie Jezus Christus is. Die door goede kennis van God, inderdaad, moeiteloos deze leugens gewoon kunnen weerleggen. De beide kritieken die opgeworpen zijn in deze tekst dus, die vallen onder te brengen onder één kritiek. God en de Bijbel, dat is seksistisch. En dat zou moeten blijken uit de tekst die we gelezen hebben in de CGA. Kijk, dat halen ze aan. Perfect voorbeeld. Zie je welke taal gebruikt, hoe dat de vrouw daar wordt afgeschilderd. Vrouwelijke seksualiteit zou het bezit zijn van de man. En het is de man die er controle over heeft. En als de vrouw dan een misstapje begaat, wordt ze altijd voor een hoer en straatval uitgemaakt. En voor dezelfde feiten ontspringt de man de dans. Dat is de kritiek die je hoort. Ja hoor, Als je er zo over gaat nadenken, als je deze tekst zo manipuleert, verminkt, uit zijn context haalt, kun je er alles in begrijpen, behalve dan de waarheid. Laten we beginnen met dit te zeggen, broeders en zusters. Het zou iets te gemakkelijk zijn om deze kritiek af te wimpelen als zijnde grote onzin. Hoewel het grote dikke onzin is. Als je dat doet, zou je voorbij gaan aan de impact die deze kritiek teweeg brengt. Denk maar aan onze jongere zusters. Die vangen ook deze geruchten rond, deze beeldvorming dat er heerst over vrouwen in de kerk. Of denk aan vrouwen die misschien toenadering zoeken tot God. Dat dat een belemmering kan vormen voor hen, juist vanwege zulke kwade tongen. En het mag duidelijk zijn, broeders en zusters, er bestaat inderdaad bij de meeste mannen van nature uit een zekere angst voor de vrouwelijke seksualiteit. En ik ga hier niet de Freudiaanse toer op, om de diepe, donkere en onbewuste krachten in onze psyche te gaan analyseren, want dit zal nog leiden tot nog meer grotere onzin. Feit is gewoon dat mannen en vrouwen seksualiteit anders beleven. En simpel toegegeven, de meeste mannen weten niet goed hoe een vrouw seksualiteit beleeft. Ze hebben nu helemaal een ander lichaam als ons. En wat niet gekend is, dat schrikt een beetje af. Natuurlijk, als je elkaar leert kennen op dat vlak, kan het zelfs zijn dat je als man vrees hebt niet goed genoeg te zijn voor je wederhelft. Ja, zo stoer zijn wij dus ook niet. Wij hebben ook onze onzekerheden en twijfels en bevestigingen nodig. En verder zijn mannen ook gewoonweg bang om gekwetst te worden. Iedere man die zijn vrouw oprecht lief heeft, zal nooit juichen bij de gedachte haar misschien te verliezen aan een andere man. Wij zijn dus ook daarin onzeker. En dat deze angsten gewoon maar natuurlijke angsten zijn, dat bewijst het feit dat vrouwen net dezelfde angsten hebben als ons. Ze delen exact dezelfde angsten. Maar dan, als je gedreven bent door die angsten en verwoord tot een tyrannieke, onderdrukkende vent voor je vrouw, die het geweld niet schuwt te gebruiken tegen haar, kan dat hier niet hard genoeg gaan benadrukken, dat staat licht jaren ver van wat God bedoeld heeft met het huwelijk. Dat staat daar mijlen ver vandaan. Het heeft daar niks mee te maken. Iemand die gedreven is door zijn paranoïde angsten, zijn vrouw kwijt te spelen en daardoor geweld op haar gaat uitoefenen omdat hij jaloers is en andere toestanden, het heeft niks met onze God te maken. Zulke angsten is zoals met de meeste angsten volledig irrationeel. Je zou je kunnen gaan afvragen, ja, ze vergelijken zich, ja, God is zo, dus is het ook veroorloofd van zo te doen. Maar jouw drijfveer is angst voor iets te verliezen, angst voor de seksualiteit van de vrouw, en je vergelijkt je met God. Is God dan bang voor de seksualiteit van de vrouw? Dat is absurd. Je hebt het uitgevonden. Het is zijn uitvinding. Het is de vrouw gegeven. Hij is daar niet bang van. Het is onze koppeltjes die flippen en die door die angst vreedheden gaan begaan. Een slechte raadgever, zeggen ze. Angst. Het zijn lafaardjes die schuil gaan achter zulke gedachten van het is mij veroorloofd, het is een heilig woord die mij dat verteld heeft. Het zijn lafaardjes die Gods naam regelrecht misbruiken. En ook nergens in de Bijbel staat God er toe dat een van de beide geslachten controle over de seksualiteit zou opeisen. Integendeel zelfs. Lees maar een keer 1 Korintiërs 7 vers 4. En ik kan het u voorlezen. De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, doch haar man. En eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw. Dus de controlefreaks moeten juist al hun controle afstaan aan de andere. En op die manier, door juist je controle af te geven, vermijd je dat een van beiden macht zou hebben over wat seksualiteit betreft. Dat is de kritiek die naar voren kwam. Het is mannen die het in de kerkelijke wereld allemaal voor het zeggen hebben. Maar dat is totaal oké waar. De Heer raadt ons allen aan van Laat die controle over aan de ander. Heb de ander liever dan jezelf. Dus juist loslaten van controle. Niet de alheersende uberman in huis te gaan zijn of zoiets. De Heere heeft geen van beide geslachten gepromoveerd tot alleenheerser op dat gebied. Het is een samen iets. Een samenbeleving die hij toebedeeld heeft en ons daarin gelijk bedeeld heeft. Hè? Als ik het zo mag zeggen. En over de kritiek nu dat de man de dans van vergelding ontspringt bij echtbreuk of bij buitenechtelijke relatie in tegenstelling tot de vrouw die telkens zwaarder te verduren krijgt bij het plegen van dezelfde feiten, daarover kunnen we ook kort zijn. De Bijbel is hier zo duidelijk over dat er geen enkele ruimte overschiet, nog een zweem van ruimte voor partijdigheid overlaat. Ik ga nu Deuteronomium 22 vers 22 eens lezen. Waar een man betrapt wordt terwijl hij gemeenschap heeft met een vrouw die gehuwd is, dan zullen ze beiden sterven. De man die met de vrouw gemeenschap gehad heeft en ook de vrouw, zo zult gij het kwaad uit Israël wegdoen. Dus ook die kritiek van als de wind het doet, dan is het zo erg niet. Als het een vrouw het doet, is het slecht. Een hoer. Dat is niet volgens de Bijbel. Dat heeft ook niks te maken met onze God. Overspelers in Gods ogen staan schuldig. En op die misdaad was eigenlijk een haasmisdaad, was de dood. Dat was een haasmisdaad, wie het ook deed, er wordt geen onderscheid in gemaakt tussen man en vrouw. Je begaat zulke stappen, het heeft gevolgen voor jullie beiden. Geen van de beiden krijgt dus een speciale voorkeursbehandeling op basis van zijn geslacht. Het valt toch ook wel op, broeders en zusters, dat net die mensen die zulke kritiek naar voren werpen, precies dezelfde mensen zijn die dan, vandaag de dag, overspel en het belang ervan gaan minimaliseren. Die gaan zeggen, ja maar, het was maar een misstapje, weet je wat? We gaan niet zo streng zijn voor elkaar, gelijk dat God is voor overspel. Als je mij niet te veel bekritiseert erop, ga ik het ook door de vingers zien dat je een keer naar de pot pist. We gaan elkaar daarin een beetje tolereren en we gaan het een beetje maatschappelijk gaan aanvaardbaar maken. Het gaat getolereerd worden. Dat is een beetje de toestand waar wij nu al zijn. Dat wordt min of meer getolereerd. Niemand zwijgt erover. Het is geen schandaal. Het gebeurt, het is de natuur. Het komt allemaal wel goed. We moeten elkaar verdragen en in elkaars vrede laten. Goede bedenksels van mensen lijkt peace en vrede, maar ze vergeten één iets. Bij overspel zal altijd iemand leed moeten dragen. Eén van beiden zal altijd hier en van binnen kapot zijn. Je maakt eigenlijk elkaar kapot. En dan maak je elkaar nog wijs van, we bedenken het toe, we bekritiseren elkaar niet. Maar altijd bij overspel, waar dat er liefde was en de ander verraadt die liefde, zal altijd iemand afzien. Zal altijd een van de beiden die leed meedragen. Misschien wel faken voor de buitenwereld en dat niet tonen, maar dat is een kapotte relatie, dat is een verbroken hart en dat doet ontzettend zeer. Dat is de realiteit. We proberen hem wel te verbloemen, maar hier is dat. Als de Heere dan zegt, vrouwen, wees je man onderdanig, dat is een citaat uit Efeziërs 5 trouwens, dan is het toch opvallend dat men bijna consequent het overige van die citaat telkens ook vergeet te vermelden. En ik had het u gewoon voorlezen, dat staat dus in Efeziërs 5, vers 22. Vrouwen, wees onderdanig aan uw man, als was het voor de Heere. Het gaat hier dus voor de vrouw in eerste instantie om God. Haar doel is om godsvruchtig te leven voor God. In de eerste plaats doet ze dit dus voor God wel behagelijk te zijn. Dit leven hier op aarde is niet haar einddoel. Haar bestemming is bij God straks. Haar bestemming is van God te gaan genieten tot in alle eeuwigheid. Dus als er hier staat, onderwerp u aan uw man dan is dat in eerste plaats gehoorzaam zijn aan God. Een vrouw die zo doet, zoekt Gods welbehagen. En dat heeft niks te maken met hun persoonlijke voorrecht van de natuur, van de supergeslacht van beide te zijn. Nee, als dit woord gegeven wordt aan de vrouw, dat is ook met het oog een God welbehagelijk leven te zijn. Oké, er is een hiërarchie. Dat weet iedereen. Maar de Heer schept wel behagen in, als je dat ook respecteert. Het is zijn vreugde jou naar zijn wil te zien leven. Hij heeft daar behagen in. Dus in eerste plaats doe je het ook voor hem. En uiteraard, niet oneven belangrijk, uit liefde voor je man. Dat is geen dat deze woord zegt. Vergeet niet dat de Heer trouwens zegt over het huwelijksleven en het belang dat wij er ook aan hechten. Het is een ontzettend heilig, door God ingestelde instituut. Hè? Maar vergeet niet dat de Heer zegt, in de wedergeboorte, in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, trouwen ze niet en worden ze niet uitgehuwd. Die vrouw straks, die zal voor haar God daar, voor wie zij is, in vreugde staan. Niet omdat zij hier op aarde zo goed voor haar ventje het gesloofd heeft, of omdat ze zichzelf zo helemaal heeft goed weggecijferd, maar gewoon omdat zij God welgevallig wil zijn. En om die redenen, en om dat alleen, zal ze straks die vreugde kennen ook. Ik moet eraan denken, broeders en zusters, dat het nu reeds is dat God zo naar ons kijkt. Hè. We zijn sommigen getrouwd, maar God kijkt nu reeds als ons, als straks, zijn erfgenamen van dat koninkrijk dat komt. Je had vroeger in de oude cultuur, de erfgenamencultuur dan, in een huis waren het de zonen en de dochters van de vader die erfden. En vaak ging dan heel de erfenis naar de oudste zoon. En dat was eigenlijk een schril contrast met dezelfde mensen, de huisslaven die ook daar woonden, die helemaal niks kregen. Dat is het grote verschil en het grote contrast is, straks in het beërven van Gods koninkrijk, staan vrouwen en mannen volkomen gelijk. Wij beiden erven straks Gods koninkrijk. Er gaat geen voorkeur zijn voor de ventjes. Nee, God ziet ons nu allemaal als gelijkwaardige erfgenamen van zijn koninkrijk. Zoals gezegd is, broeders en zusters, alleen door teksten totaal zo te verminken en in context te halen, kom je tot dergelijke, wansmakelijke leugens over de Bijbel. Als je deze profetie zijn geheel leest, dus van vers 1 tot en met vers 63, moet je er steeds op toezien dat je het overzicht op het gehele plaatje niet gaat gaan verliezen. Want het is inderdaad niet zonder gevolgen als je deze zinnebeeldige voorstelling uit zijn context gaat gaan halen. En ook belangrijk is dat je blijft voor ogen houden dat het om een profetie gaat. En profetieën in het Oude Testament hadden nooit louter de intentie om gewoon even te voorspellen wat er in de toekomst ging gebeuren. Ze hadden een veel meer betekenis dan dat. Voornamelijk gaat het erom dat de Heer uitlegt waarom dat hij de dingen gaat gaan doen. En dat is de reden van Ezechiëls profeteren over wat Jeruzalem straks te wachten staat. Ze worden voorspeld dat ze straks verbannen zullen worden naar Babylonië. En ze krijgen een gedetailleerd beeld van waarom dat zo is. Je kan dat vergelijken met twee leraressen op school. De ene lerares heeft de gewoonte van, als een kind wilt straffen, van die meteen de klas uit te sturen zonder te zeggen waarom. Oeps, hé, naar buiten. En de andere lerares heeft de gewoonte van dat kind tot zich te roepen en te zeggen, om die en om die reden, hè, van jouw gedrag, dat wil ik je niet meer in mijn klas zien. Ga naar buiten. Beide leraressen staan in recht van dat te doen. Het verschil is alleen dat die tweede lerares tijd neemt voor jou, hè, en ook, dat is pedagogisch verantwoorder misschien de dag van vandaag, maar alle kinderen gaan dit ervaren als zijnde een rechtvaardigere juf. Maar die andere juf is even rechtvaardig. Die juffrouwen moeten jou geen uitleg geven. Als je de klas stoort, hebben zij het recht jou buiten te sturen. Dat die ene juffrouw dan nu jou voor apart wil nemen, jou de les vellen, dat je het zou onthouden, tot de volgende keer dat niet meer te doen, dat is gewoon omdat zij de tijd voor genomen heeft jou dat uit te leggen. Zo is dat ook met dat woord hier. De Heere hoeft ook hun er niet uit te leggen Waarom dat ze in deze lot straks bedeeld zullen toegekrijgen, maar, zegt hij, het is omdat jullie allemaal zouden zien wanneer dat het zal gaan gebeuren, dat ik rechtvaardig ben en dat jullie dat verdiend hadden. Ze weten het op voorhand, wat dat er precies verkeerd ging. En iedereen die daar oordeel op zag geschieden, wist het ook waarom dat het geschied was. Het was hun er van tevoren aangekondigd. Er is in deze profetie totaal geen sprake van seksistisch taalgebruik. Mag erop nakijken. Wel is er duidelijk sprake van grove en schokkende taal. Dat mag je wel zeggen. Ik heb het er juist een paar versen opgesomd. Dat is redelijk chockerend voor een zondagmorgen dan. Hè? Maar dat doet de profeet dus bewust. Hij gebruikt die sterke beelden met een bepaalde doel. Hij wil bij de toehoorders een even emotionele reactie losweken. Je kunt daar niet bij blijven stilzitten als je dit hoort. Je moet je voorstellen hoe vernederend dat was voor de Joodse man om dit te horen. Dat hij vergeleken werd met een prostituee. En niet nog maar een prostituee die daar geld aan verdiende. Nee, één die zijn eigen minnaar ging gaan betalen. Totaal de grond ingeboord. Ja? Totaal brandhout van gemaakt. Dat beeld, dat moest tot hun doorcijpelen. Dat moest hun er gewoon, ja, echt wel van binnen een reactie maken. En dat hun er niet ging loslaten. Het was met die bedoelingen dat die sterke taalgebruik hierop geschreven staat. Nooit om even het ene ras ten opzichte van het andere ras te gaan benadelen. Het heeft een bewuste doel. En oké, het is hard, maar het heeft wel zijn effect. Maar ook door deze harde taal en deze harde oordeel zie je nog altijd Gods genade doorschijnen. Zo werkt hij. We hebben het nog maar gisteren gehoord in de mannenochtend, dat de Heere door het oordeel heen ook uitredding doet. Jeruzalem zal door dit oordeel heen ook uitgered worden. En dat wordt al een beetje aangekondigd op het einde van de profetie. Kunt u gewoon vers 62 en vers 63 eens lezen? Ik zal mijn verbond met u oprichten en gij zult weten dat ik de Heere ben. Omdat gij de herinnering bewaart en u schaamt, en gij u wegens uw schande uw mond niet meer opendoet, wanneer ik voor u verzoening doe voor alles wat gij gedaan hebt, luidt het woord van de Heere Heere. Zie, hij spreekt hier al van verzoening te gaan doen met hen. Het beeld dat hier geschetst wordt, hoe dat de Heere dan nog met hen in verzoening wil treden, dat kun je alleen maar in zulke extreme teksten nog meer Gods genade gaan zien en gaan bewonderen. Want wat dat Israël daar gedaan had, dat was het afschuwelijkste van het afschuwelijkste. De profetie begint met een beeld te schetsen van een weeskind dat daar lag te spartelen in haar bloed. Een vrouwelijk kind dat dan opgroeit, heel mooi wordt, heel schoon wordt. Koninklijke waardigheid bekleed wordt door de Heere die zich ontfermd had over dat kind. Die dat kind schoongemaakt had. Het zijn zijn juwelen die hij geeft aan dat meisje. Die nu koninklijke status krijgt. En was voor dank, loopt ze daarmee te koop. Naar iedere vrijwilliger die maar haar een beetje al een knipoog geeft, om bij wijze van spreken te zeggen. Dat is wat dat de Heere ziet. Hij afschildert. In deze rechtszaak zegt hij, ik, uw man, ik heb onrecht geleden. Ik heb recht, maar jij hebt mij dat recht niet gegeven. En toch zegt hij, oké, ik ben heilig en omdat ik heilig ben, dat oordeel zal komen. Jullie gaan iets verschrikkelijk tegemoet als je mijn genade zo gratuit aanneemt en daarmee je voeten plat treedt, dan zullen jullie nog een keer een andere kant van mij zien. Dan zullen jullie de flipside zien van de Heere. Hij is genadevol en barmhartig, maar ook rechtvaardig en heilig. Hij kan dit niet aanzien en hij zal het oordelen. En dat is geen dat onder te wachten staat. Maar door dat oordeel heen kondigt hij een nieuw verbond aan. Kondigt hij nu al dat hij u nogals nog terug zal nemen. Dat is onze God. En daar werd ik toch stil van, broeders en zusters. Want ik moet bekennen dat het maar al te vaak gebleken is dat er in mijn leven, als het op getrouwheid aankomt aan het verbond, en ik heb het nieuwe verbond van Jezus Christus gekregen, nota bene, dat het steeds gebleken is dat de Heer van zijn kant altijd getrouw is. Maar van mijn kant, ik Zou niet Israël een steen willen toesmijten, ben ik altijd getrouw geweest aan dat verbond. Gelukkig is de Heere niet veranderd en corrigeert hij ons, zachtekens, als ik te veel afwijk naar geldzucht, paf, of als ik te veel uitwijk naar vleeselijke begeerte, paf opnieuw, of als ik weer eens te veel zelf ingenomen ben met mijn eigen, tjoef, opnieuw. En in dit alles kan ik hem alleen maar dankbaar zijn. Moest hij mij aan mijn lot overgelaten hebben, ik zou hier al lang niet meer zijn, waarschijnlijk zelfs. We hebben deze morgen over de valse beschuldiging van seksisme aan het adres van onze God nagedacht. Dat hij de man geacht zou hebben en de vrouw geminacht zou hebben, luidt de aanklacht. Kijk, als ik hier vanochtend deze morgen voor jullie mag staan om een preekje te geven, dan weten jullie waarschijnlijk de elf nog niet eens van hoeveel boefs en hoeveel bafs ik al van de week heb moeten ondergaan. Dat weet de Heer. Maar als ik hier sta deze morgen, ja, weet je wat me opviel, broeders en zusters? In al die momenten dat je daar neergeslagen wordt, wie dat de allereerste persoon is die je komt terechtkrabbelen, zij, die aan je zijde staat. Die staat hier niet te preken. Bijbel zegt, het is niet gepast voor vrouwen. Hè? Zij staat hier niet te preken. Het is wat zij iedere keer, die als eerste persoon er staat, voor me weer. Oh, kom op. Uit je bed, je moet gaan preken. Je hebt nog werk te doen. Die joef dat je krijgt, dat je eruit zal komen en is dat overslapen. Dat is wat zij die dat doet. En staat zij hier? Nee, die ziet wel hier, die mag staan een beetje een woordje doen. En niemand iets ziet. Kan jullie de volgende vraag willen stellen, broeders en zusters? Als het zo zou zijn dat de Heere de man geacht had en de vrouw geminacht had, wie van ons beiden denken jullie dat de Heere nu het meest acht? Ik die constant valt en struikelt en gelijk een klein kind nog aan het handje moet lopen soms? Of zij die mij probeert recht te houden en geduld voor opbrengt? En liefdevol mij omgeeft daarin, dat ik zou groei kennen. Wie zou dan het meest geacht zijn in Gods ogen, denk je? Ik weet het al zeer zeker. Ik weet zeker dat de ogen van de Heer op haar gaan gericht zijn. Want hij is rechtvaardig in alles. Dat je nu vent zit, of vrouw zit, het is hoe dat je wandelt voor hem dat telt. Dat is het allerbelangrijkste. Tot slot, had ik nog graag de rest van de Efezebrief gelezen, Efeze 5, van hoe dat het zou moeten zijn voor het huwelijk tussen man en vrouw. Wat dat de Heere bedoeld heeft. Hoe dat mannen zouden moeten omgaan met hun vrouw. En we lazen in vers 22 van hoofdstuk 5. Vrouwen, wees aan uw man onderdanig als aan de Heere. Want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente. Hij is het die zijn lichaam in stand houdt. Wel nu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man in alles. Mannen, heb uw vrouw lief. Evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar overgegeven heeft om haar te heiligen. Haar reinigende door het waterbad met het woord. En zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Zo dat zij heilig is en onbesmet. Zo ziet de Heer naar de vrouw. Zo wilt Hij dat wij met onze vrouwen doen. En zo wilt Hij dat wij hen behandelen. Tot daar.